Ik wil eerst bidden. Heer, bedankt dat u ons woorden gedachten geeft van leven. Als het gaat om openbaring, dan sta ik zelf versteld hoe heel minutieus eigenlijk stap voor stap het perspectief van uw plan in de toekomst wordt neergezet. Hoe u dat aangegeven hebt en hoe u dat openbaart. Ik bid dat ook vanavond dat het beklijft, dat we er dingen uithalen als perspectief voor eigen leven. Van hé, daar gaat het naartoe. Hé, die principes die kan ik nu eigenlijk al oefenen en toepassen in ieder opzicht. We zegenen elkaar erin in Jezus' naam. Wederstaan alles wat wil verwarren, wil verstoren, wat op allerlei manieren niet tot het goede leidt. En we zegenen elkaar in de goede ruimte van uw koninkrijk. Amen. Het is Openbaring de 34e avond. Er komt langzaam een eind aan. We zullen het zeker dit seizoen afronden voor de duidelijkheid. De goede opmerker die de maand juni nog in zijn hoofd heeft, of het toen onthouden heeft, die weet, aan het einde klinkt dan de vraag: door wie wordt die Satan eigenlijk losgelaten, weet je nog? Zij denkt daar maar eens over na. Door wie die losgelaten wordt? Hebben ze erover nagedacht? Door de gemeente die de doodrekening gaat, denkt Corrie. Dat is één. Wie heeft er ook nog aan gedacht? Hij wordt door de dood losgelaten, wordt gezegd. Ja? Door de baas, hoor ik. De baas van de gevangenis. Dat is van dodenrijk, hè? Ja, dat is leuk, want het gaat er vanavond over, snap je. Waarom dan eigenlijk? Nou, misschien dat we in twee zinnen daar de studie invult. Dus waarom eigenlijk?
Nou, dood ziet aankomen dat het verliest.
Ja.
Hij kan zelf niet vechten, hij heeft mensen nodig om te
vechten. Ah, juist. Wat, ja? Ja, precies. Dus hij heeft mensen nodig om voor hem te vechten, klaar zich om weer te gaan verleiden. En de dood is zelf geen strijder, zei je. Mooi, hè? Dat in een nutshell. Hebben we al aangedacht, toch? Nou, we gaan het opbouwen met elkaar vanavond. Misschien zeg je, nou, ik heb het al te pakken. Maar ik zet het wat uitgebreid en uitgewogen neer, zoals de bedoeling ook is. Het gaat vanavond dus over het loslaten van Satan. Je weet het, hij is eerst gebonden, weet je nog? Hij is gebonden, 1000 jaar. Die engel greep hem, op aangeven van Jezus. En na 1000 jaar wordt hij weer losgelaten. Daar gaat het over vanavond. De afgelopen 5 studies, dat is nogal wat, heb je een beeld gekregen, als het goed is, van het 1000-jarig rijk. 5 studies achter elkaar die dat via allerlei insteken heel duidelijk geschilderd hebben naar aanleiding van Openbaring en teksten uit het Oude Testament. De aanloop ernaartoe heb je gezien. De beginsituatie van het 1000-jarig rijk. De ontwikkelingen daarbinnen en waar dat heen ging. Alleen maar goed, alleen maar positief. En de eindsituatie. Bijna mooier kan je het niet bedenken. Tenzij je zegt, ho, er is nog een stap te gaan. En dat zeggen we, hè? Goed. Als je aan die tijd denkt, dan is dat natuurlijk een heerlijke tijd. En je moet voor moet stellen dat het heil overal tevoorschijn is. Jezus Christus regeert. Niet via allerlei democratische werkgroepen, die allemaal best prima zijn. Maar Jezus regeert op theocratische wijze. En dat is wat anders dan de dictatuur van de duivel. Hij regeert met zijn gemeente. En aan het eind van het 1000-jarig rijk, je snapt het al denk ik, rest er nog maar 1 ding. Want er is nog maar 1 situatie die nog niet geruimd is. Dat is namelijk het dodenrijk. Het gaat er nu om, en ik leg het je uit zo meteen, het dodenrijk te overwinnen en helemaal te ontmantelen. Juist. En daartoe wil ik eerst met je lezen een tekst die sommigen vorige week ook al gelezen hebben op de kring, namelijk Jesaja 25. Dan zie je hoe mooi dat aansluit. Jesaja 25, vanaf vers 6. Jesaja 25, vanaf vers 6. Daar staat, en de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle naties omsluiert, en de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heer heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten. Denk eens aan die mensen in het dodenrijk, dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heer op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil. Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal hij zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handgrepen. Ja, de ontoegankelijke versterking uw muren zal hij neerwerpen, vernederen, op de grond doen neerstorten, tot in het stof. Goed, daar staat het dan nog even in een nutshell beschreven. Hè? Je ziet daar het hele duizendjarig rijk, waar het mee begint. Je ziet daar het vervolg. En je ziet daar waar we het vanavond over zullen hebben. Goed, ik verdeel het in 7 punten. Voor mijn en jullie gemak. Eerste, de situatie op dit moment, waar we nu in staan, op dit moment in de heilsgeschiedenis. De situatie op dit moment. Jezus maakt zich aan het einde van het duizendjarig rijk op om samen met zijn gemeente het laatste bolwerk, de laatste vijand, het dodenrijk, te nemen. Om de dood, zoals we hier gelezen hebben, hij zal de dood voor eeuwig vernietigen, om de dood voor eeuwig te vernietigen. Mensen in het dodenrijk de tranen af te wissen. Ook hen te verlossen. En zij zeggen dan, dit is de Heer op wie wij hoopten. Jezus doet de dood teniet. De dood houdt op te bestaan. En de doden zullen dan, als het dodenrijk nou toch opgegeven wordt, ja, wat gebeurt er dan met de doden? Die staan op. Ja toch? Want als het dodenrijk opgeheven wordt, betekent dat die doodsmachten verplaatst worden. Ja? Los van wat ze vasthielden. Dus wat ze vasthielden kan dan? Opstaan. Vrij zijn. Goed. Deze dood is op zijn eigen plaats. Ook nu. Vanaf de nederwerping van de wereld door de boze. Die heeft de wereld nedergeworpen. In lagere positie gebracht. Hij, de dood, bepaalt deze situatie in de geestelijke wereld. Hij heerst over alles wat onder zijn macht komt. De opdracht van Satan. Heerst over alles wat ik door zonde in mensen tot stand breng. Heerst daarover. Hou het vast. En zodra een mens zondigt, krijgt hij het loon der zonde, de dood. Anders gezegd, komt hij onder de macht van de dood. Heel toegespitst, dus een doodsmacht. Ook demonen komen onder de macht van de dood. Maar dat is een ander verhaal. Goed. Dit rijk van de dood. Daar is al veel gebeurd. Boze geesten zijn onder zijn macht gebracht. En er op een occulte wijze weer uitgehaald. Misschien herinnert je bij de vijfde bazuin, die hebben we behandeld, daar staat de antichrist, waarin Belian en Apollyon als geest van de antichrist, en die haalt daarbij die vijfde bazuin de boze geesten zo weer allemaal uit het dodenrijk. Die macht had hij gekregen. Want hij was de baas vanaf dat moment, ja? En zo brengt hij zijn leger, en dat is nu het leger van de antichrist, weer op volle oorlogssterkte. Nou, de gemeente onder leiding van Jezus Christus verslaat dat leger bij Harmagedon. En, hebben we ook gehad, dan komt het leger, behalve de antichrist met in hem Belian en Apollyon als geest van de antichrist, dan komt dus het hele leger met dat voorbehoud onder de macht van de dood. Dus dat leger zit op dit moment waar we nu over spreken, in de kerkers van de dood. Geen enkele boze geest meer in levens van mensen. Heel de aarde, moet je je voorstellen, vrij van de duisternis. Satan kan onder de dood gebracht worden. Dus gebonden worden. Daar begint het duizendjarig rijk mee. Dat hebben we gezien, Openbaring 20 vers 2. En daarna komt elke macht die vrij opereert. Elke macht die zich verschanst in mensen, die moet tevoorschijn komen. En die belandt tenslotte, ja, waar ze allemaal belanden. In het dodenrijk. Dus als je dit volgt, Harmagedon, duizend jaar rijk, dan zeg je, dus het hele leger zit in die kerkers. De dood heeft ook niemand meer boven zich. Hij is baas in het rijk der duisternis. Hij overheerst de lichtzijde en de duistere zijde. En in de lichtzijde wachten mensen op hun verlossing. In de duistere zijde hebben mensen de duisternis liever dan het licht. En dat is zo geweest en dat zal dan ook zo blijven voor de duidelijkheid. In die duistere zijde zit ook het hele leger van Satan. Je zou het een voorsorteren kunnen noemen, als je maar niet denkt dat God dat voorsorteert. Dat gebeurt door die inwendige processen en datgene waarmee ze zich één gemaakt hebben. Nou. De dood heerst. Alles blijft onder zijn macht. Het hele leger van het Rijk der Duisternis is geconcentreerd, geconserveerd in die gevangenis. Dat is de situatie op dit moment. En dat brengt me aan punt 2. Namelijk de relatie van Jezus hiermee. Wat moet Jezus daar dan mee? Ja? Hij heeft toch de dood al overwonnen? Dat zingen we toch in liederen? Hij heeft over de dood gezegevierd. Moet je ook blijven zingen, want dat is waar. We gaan het uitleggen. Jezus heeft, dat weten we, de sleutels van dood en dodenrijk. Die heeft hij sinds zijn overwinning op Golgotha en zijn opstanding uit de dood. Dus, de ontoegankelijke muren van de dood kan Jezus nemen. Hij overwint zelf de dood. Hij opent ook kerkers. Laat mensen eruit. En daar heeft de dood niets over te zeggen op grond van zijn volbracht werk. Heeft hij dat in handen, dat hij mensen over kan zetten van de dood in het leven van het Koninkrijk van God. Dat is al 2000 jaar het recht van Jezus Christus. Daar gaat het nu dus niet om. Het gaat er nu om het dodenrijk, inclusief zijn koning, laten verdwijnen. Helemaal laten ophouden te bestaan. Het gaat erom de dood zelf dermate te overwinnen dat hij van zijn plaats moet. Zijn positie komt nu in het geding. Daar gaat het om. Tot dan toe ging het erom mensen uit de dood losmaken. Ja, doen we nog steeds. Daar waar je Gods woord brengt, in de naam van Jezus. Ja, dan kan je mensen uit de dood doen losmaken. Dat ze zich bekeren, dat ze zich laten verzoenen. Nu gaat het erom de dood van zijn plaats te verdrijven. Het gaat nu om hemzelf. Hij ontkomt niet langer aan wat Jezus Christus bedoelt en altijd al gezien heeft. Moet je voorstellen. Namelijk, de dood niet meer laten wezen. Dat hij geen kracht meer heeft, dat hij er niet meer is. Nou, dan kan je vragen, ja, hoe kan dat? Een macht, elke boze macht, algemeen even, verdwijnt alleen als hij komt waar eeuwig verderf is en eeuwig vuur, ver van het aangezicht des Heeren. Jezus werkt daar naartoe. Dood en doodsmachten komen terecht in die situatie. Daar werkt hij naartoe. Dus dat bolwerk wordt geslecht. De dood wordt van zijn plaats verdreven en komt terecht in die situatie waarin Belial en Apollyon zich al bevinden. Worden namelijk geworpen in de poel van vuur. Ja. Punt 3. De gemeente weet het ook. Dus het is niet zijn geen mensen die hebben gezegd, nou, we zien wel waar het op uitloopt. Hè? We zien het wel tegen die tijd, dan zal Jezus het wel aangeven. En dan gaan we wel mee. De gemeente is zich dat bewust. Namelijk onder leiding van Jezus ontmantelen wij het dodenrijk. Dus punt 3 is, de gemeente weet waar ze voor staat. Ja? Alles is op dat moment gereed in het koninkrijk van God. Het is op dat moment aan de orde die situatie in de hemel aan te pakken. Die zal niet langer bestaan. Het volle licht, de gemeente, onder leiding van Jezus Christus, op dat moment, ik kan je voorstellen, nee, ik kan me niet voorstellen hoeveel licht dat is. Dat is, ja, dat is zo vol, dat is zoveel. Schiet de woorden bij tekort. Ja? Maar dat allemaal komt in de meest duistere situatie. Namelijk in het hartje dodenrijk. En ik denk dat je er iets bij voor kan stellen wat daar gebeurt. Ze verdrijven doodsmachten van hun plaats. Met zoveel licht. Als ze daar met z'n allen ingaan. Geketende mensen komen vrij en tot herstel. En worden toegevoegd aan het volk Gods, de gemeente. Ik denk, wat een vooruitzicht. En dat ook te weten en dat ook te zien. De gemeente in de hemel is al verheerlijkt. De gemeente op aarde, die daar ook bij is, is verdere heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld. Ook zij komen toe aan verheerlijking. Maar ze zitten nog in die fase waarin de duivel nog losgelaten moet worden, staat er in Openbaring. Ja? Je zou kunnen zeggen, een vervelend klein oponthoud voor die gemeente op aarde, die daar die heerlijkheid in het vooruitzicht heeft. En schijnbaar moet er nog iets gebeuren. Schijnbaar moeten ook zij nog ergens doorheen. Ja, want de bedoeling is altijd, in ieder geval in het gewordene, met al die aanvallen, dat de mens ergens doorheen gaat. Dus als je morgen opstaat, dan is het de bedoeling dat je op een gegeven moment ergens doorheen gaat. En als het 12 uur is, idem dito. Snap je? En als dat niet lukt, laat dan even zitten. Maar dat zijn de mechanismen, de werkingen, Gods geest. Sowieso al. Hij zegt, komt van alles op je af. Een vervelend oponthoud. Maar de heerlijkheid ligt voor. Zo. Nou, dan kan je niet zeggen dat je er nu al niks aan kan hebben. Daar heb je nu al wat aan. Voor vandaag, voor morgen. Gewoon voor je leven, om zo te leven. Mooi is dat, maar deze gemeente op aarde, die zit er ook niet mee hoor. Maar ze moeten wel ergens nog doorheen. Goed, punt 4. De verheerlijkte gemeente bereidt die gemeente op aarde toe, zou ik willen zeggen. Ze verkondigen de mensen op aarde, een grote verleiding komt over de wereld. Ja? En veel mensen zullen het herkennen. Waarom? Wat hebben die meegemaakt? Precies. Ja, maar was die gelijk zonder duvel?
Nee, maar die zat nog in mensen.
Precies. Dus ze weten eigenlijk nog van misschien het begin van het duizendjarig rijk, dat daar de gemeente van Jezus Christus, de tegenstander, uitdrijft. Dat kan je toch voorstellen? Hij verschanst zich, hij wordt tevoorschijn gehaald en hij wordt weggedreven. Mensen komen vrij. Dat hebben een aantal mensen nog gezien. Ze weten ook wat er gebeurt met mensen die niet kiezen voor het licht. Dat is toch nooit goed? Laat wel wezen. Als je nou niet kiest voor het licht, kan je nog jaren genadetijd, kan je nog kiezen op alle fronten in je leven. Maar mensen die echt niet kiezen daar voor het licht, wat gebeurt ermee? Hebben we gezien. Sterven. De duisternis in, ja, vervelend, maar het is een mechanisme wat gewoon inherent is aan dat niet kiezen voor het licht. En niet een soort straf. Er zijn ook mensen die weten niks van de duisternis. Prachtig zou je willen zeggen, hou eens over, tel zo niks. He? Kan ik me ook nog voorstellen hoor, dat iemand dat zegt. Ja. Al die narigheid, wat moet er ermee? Bijvoorbeeld, ik noem ervoor de kinderen in het duizendjarig rijk geboren. Ja. Ze zien alleen maar heerlijkheid om zich heen. Ze worden wakker met heerlijkheid om zich heen. Dat is toch mooi? Daar zou je wel eens meer van willen. Naar je kinderen, toch? De gemeente waarschuwt hen. Deze mensen. Voor de komende verleider. Er komt een tijd. En er komt de verleider. Die zal velen verleiden. En de gemeente roept hen ook op. Om trouw te blijven. Blijf trouw. Hou vast. Laat je nu opjutten. Denk niet dat het niet lukt. Hey, het lijkt wel of ze het vandaag ook verkondigen. Juist. Vandaag ook. Ja? Toch? Laat je niet verleiden. Blijf trouw. Hou vast. Denk niet dat het niet lukt. Ook als het 10 keer weer niet gelukt is. Daar ligt toch het geloof. Voor jezelf en het leven. Dat is mooi. Dan ga je verder. Kom ik aan punt 5. Waarom nog één keer die duivel los? Je hebt het al prachtig beantwoord. Ga ik er weer een hele tijd over praten. Nou. Ik wil het wat uitgewogener nog neerzetten dan. Je zou kunnen zeggen, waar is dat voor nodig? Kan Jezus dat niet voorkomen, als hij toch machtig is? Kan hij het dodenrijk niet opruimen zonder dat de duivel daaruit loskomt? Lijkt me veel beter. Ja? Nou even denken. Op dat moment, hebben we het al gezegd, zit heel het leger van Satan in het dodenrijk geconcentreerd. Dat is niet zomaar weg. Nee. Daar moet je heel wat voor inzetten. En Jezus weet, met mijn verheerlijkte gemeente breng ik licht in die meest geconcentreerde vorm van duisternis, namelijk de afgrond. Om het hele zaakje uit elkaar te doen gaan en alles te doen vluchten naar de plaats van verbijten. Want dat is het rijk. De duisternis, verbijten. Stel je voor dat je nog eens wat tegenkomt. Dat je denkt, hey, zit me te verbijten. Of we zitten elkaar te verbijten. Niks aan de hand. Ophouden ermee. Wegdoen. Machten binden, uitdrijven desnoods. Maar geen verbijting. Ja? Maar hij stuurt ze naar die plaats waar totale verbijting is. Ja? Daar gaan ze heen. Jezus treedt dus dat dodenrijk tegemoet. In dezelfde opstelling als bij Armageddon. De gemeente staat opnieuw met hem gereed. Zij claimt de overwinning. Ze weten niet anders, ze geloven niet anders. Mooi hè, daar kan je toch wat mee? Morgen, overmorgen of niet? Hij zegt, ik claim de overwinning heer voor dit aspect in mijn leven. En ik ga door wat er ook tegen is. Ja, want ze hebben wel geoefend hoor. Ja, mooi, kan je nu oefenen. Zij claimt de overwinning. Sinds Armageddon hebben ze, wat hebben ze alleen maar beleefd?
Heerlijkheid.
Ja, overwinning. Heerlijkheid, blijdschap. Vul maar in. Al die mooie dingen van het koninkrijk van God. Dat hebben ze voor ogen. En nu komt de eindoverwinning op de dood. Inclusief dat hele leger. Nou, het zal duidelijk zijn, Jezus neemt het initiatief. Dat hele zootje moet weg. Ja, toch? Dus hij, en dat is niet niks. Hij neemt initiatief met die hele gemeente. Hij bepaalt het moment van actie. Hij opent de strijd om dat laatste bolwerk te slechten. Hij komt met zijn heerscharen, kijk maar in Openbaring, want dat is weer hetzelfde, Openbaring 6 en 19, op witte paarden. In heerlijkheid. Vastbesloten om Gods wil totaal te volvoeren. Vastbesloten, zoals hij altijd is, om alles te volbrengen wat zijn vader bedoelt. Daar komt hij, de strijder Gods. Hij trekt opnieuw uit om te overwinnen. En hij komt tegenover de dood te staan. En je hebt het gezegd aan het begin. De dood is een heerser. De dood is geen strijder. De dood heeft nooit gestreden. Want, ik denk als het goed is, ken je de taakverdeling toch in dat leger? Ja? Het demonenleger strijdt, verleidt mensen tot zonde, dwingt hen tot gemeenschap en levert hen vervolgens als buit over aan de dood. Die heerst dan, die legt een claim. Doodsmachten verleiden toch niet? Dat hebben ze niet. Ze brengen mens ook niet tot zonde, maar ze houden mens in hun macht en denk ik, ze houden hem ook behoorlijk klein. Ja? Nou. Als het hele leger van het licht nou de dood nadert, wie zal hem dan verdedigen? Hij kan zichzelf niet verdedigen. Hij is geen strijder. En heel zijn leger zit in zijn kerkers. Hij is gewend om dat onder te houden, vast te houden. Ja? Dus dat hele leger, dat zit in die kerkers. Daar is hij de baas over. Nou, en dan snap je al. Dan kom je tot het hele logische, een wanhoopsdaad eigenlijk, maar het enige wat de dood dan kan doen. Als reactie op die actie van Jezus, heeft hij nog maar één ding wat hij kan doen. Dat is wat hij nog nooit gedaan heeft. Maar goed, daar zit hij niet mee. Ja, precies. Loslaten. Nooit eerder opent hij zijn kerkers. Nooit wijkt hij af van de beginopdracht. Jij houdt vast wat onder jouw macht gebracht is. Nu wordt hij bedreigd. Niemand kan hem beschermen. Alleen het leger, maar ja, dat houdt hij gevangen. En Jezus dwingt hem onder druk van de naderende confrontatie iets te doen. Oh, met dat ik het zeg, begrijp ik het al. Dwingen moet je niet uitleggen van Jezus uit. Maar uitleggen als dat hij gedwongen is van binnen. Hij moet iets doen. En hij is niet bij het licht. En hij is niet bij de harmonie. En hij is niet bij de heerlijkheid. Maar hij moet wel iets doen. Een van zijn laatste reacties, zeg maar. Ja? Jezus dwingt dus als het ware. Zodoende wordt hij gedwongen om bij die naderende confrontatie iets te doen. En hij opent zijn poort. Zijn poorten, mag je wel mijn part zeggen. En hij laat Satan en zijn demonen vrij. Hij geeft hem de opdracht, vang deze klap voor me op. Verdedig mijn bastion. En het zou je duidelijk zijn, als je het volgt, hè, dan verliest de dood hiermee, met dat hij dat doet, verliest hij de greep op de gebeurtenissen. Want dat heeft hij overgegeven nu aan Satan en zijn leger. En we gaan bij Gog en Magog zien wat daarvan terechtkomt. Dat is die laatste hobbel voor die gemeente op aarde. Het is het begin, zou ik willen zeggen, van zijn einde. Dus daarom laat de dood de duivel los aan het einde van het duizendjarig rijk. En dan kom ik aan mijn zesde punt. Dat zijn de gevolgen. De gevolgen. Ik ga verder bij waar ik was. De dood opent haar kerkers. Zo komt die ellende die daarin zit, mag ik het even zo samenvatten, opnieuw over de hele wereld. Zo komt dat leger opnieuw in paraatheid. Op oorlogsterkte en minstens 2 keer occult, denk ik. Ja? Dus door en door occult. Ze hebben nu namelijk alle gevangen gezeten. Wie had er nog nooit gevangen gezeten? Ja, de Satan, die had nog nooit gevangen gezeten. Nou, die weet nou ook wat het is. Satan is ook niet de Satan. Wat? Ja, precies. 1000 jaar nog wel, zegt Corrie. Satan is niet de Satan zoals wij hem nu kennen. Vanaf het begin is Satan de koning. De eerste. Nou, als we het even volgen, dan zeggen we, dat is die niet meer. Vanaf wanneer is die dat dan niet meer? Nee, iets eerder. Precies. Hij heeft aan de antichrist zijn macht en autoriteit en koningschap overgedragen. Ja? Belial en Apollyon, om het eens in geesten te zeggen. Ja? En die hebben alles verspeeld en verloren. Dat is nog niet naar hem teruggekomen. Zo van restitutie, u krijgt nu even nog terug uw gezag enzovoort. Dat is weg. Heeft hij niet meer. Dus wat heeft hij nog alleen? Wat hij altijd al had. Ja, verleiden, inderdaad. Verleiden. Als Satan dus hier opnieuw aan het hoofd staat van zijn hele leger, dan kan hij wel aanvoeren, maar niet dirigeren zoals hij nu nog dirigeert, met harde hand. Een aanvoerder die niet meer de sterkste is, kan wel gevolgd worden, maar op een gegeven moment, en dat zullen we volgende keer zien, kan er wanorde ontstaan. Het is dus ook niet meer dat leger dat bij Harmagedon geordend tegenover Jezus Christus stond. Want ook dat leger, dat is anders, omdat die leiding anders is. En dan gaan we kijken, wat gaat dat leger doen? Rechtstreeks op Jezus Christus aan? Vraagteken. Ze kijken wel uit. Waar kennen ze die nog van? Van 1000 jaar geleden, ja. In de slag bij Harmagedon gingen ze immers helemaal onderuit. Dus wat gaan ze doen? Ze zoeken die mensen die nog niet eerder de strijd tegen hen geleerd hebben. Die zoeken ze. Die nog, mag ik het eens zo zeggen, toegankelijk lijken. Die ook nog niet dus verheerlijkt zijn. Ze proberen die mensen te misbruiken voor hun doel. Zodat ze die mensen weer in kunnen zetten tegen de gemeente van Jezus Christus en zo door. En dan tegen de Jezus Christus zelf. Ze denken, we pakken eerst het ene spul, dan het andere. En dan komen we alsnog op de troon. Want dan hebben ze steeds die gedachte gehad. Ja. Dat is ook nog niet veranderd. Dat is heel hardnekkig. Hoe doen ze het? Nou, dat zal duidelijk zijn. Op dezelfde wijze als altijd. En daar kan je nu ook nog wat van leren. Ja? Want daar kom je nu ook tegen. Alleen zit er nu pushing kracht achter. Verleiding. Een aanloop nemen. Contact zoeken. Praten. Aandacht opeisen. Zo werken die machten. Hopen op een reactie, op contact. Hopen dat ze reageren. Die mensen. En in dat contact, als dat contact eenmaal ontstaat, heb je dit al gehoord? Heb je dat al gezien? Heb je dat al gehoord? Hey, het lijken wel mensen. Nee, ik heb het over geesten. Ja, voor de duidelijkheid. Hij het goed gescheiden houdt. Maar zo werken ze. Om in dat contact dus de ene na de andere leugen, op grond van zichtbare dingen, listig en sluw, binnen te lozen. En van daaruit te verlokken tot gemeenschap. En bam, ze hebben je te pakken. Ja. Zo werken ze toch nu ook. Nou, zo werken ze dan ook. En als ze hem te pakken hebben, dan onbarmhartig dat zaad van weerspannigheid tegenpijlen uitstorten in het hart van de mens. Het is niet, in ieder geval, de sfeer, de woorden, de wil, de wensen van de Heer. Al dat andere, hard, meedogenloos, zo probeert hij het toch, om zo mensen tot zonde, of als je het netter wil zeggen, tot afwijking te brengen. Dat probeert Satan bij alle mensen die in het duizendjarig rijk tot bekering gekomen zijn of geboren zijn. Voor hen komt het er dan op aan. En de gemeente gaat rond om hen te ondersteunen. De mensen zijn op deze dingen voorbereid. Als wij ze nu al zien, zullen zij ze toch des te meer gepredikt gehad hebben en gehoord hebben. Ze zijn ook in volle staat, wij soms nog niet, maar zij zijn in volle staat het afwijkende te onderkennen. In staat om de Satan te wederstaan, vast in het geloof. En dat alles met het oog op de heerlijkheid die voor hen ligt. Want zij moeten nog, hè, dat stuk van verheerlijking, mag hun deel nog worden. En het ligt voor hen en je snapt wel, daar gaat bij Gog en Magog als het komt, daar gaat die verleiding ontstaan. Daar gaat het geduvel beginnen. Maar dat vertel ik je zo in punt 7. Zij weten in ieder geval waar er beschutting is tegen stortbui en windvlaag. Ja? Waar er rust en vrede is. Te midden van alle gejaag en verleiding en contact zoeken van machten der duisternis en suggereren van machten der duisternis. Zij weten waar de beschutting is. En daar kunnen ze zijn en blijven. Zoals het omschreven staat in de Bijbel. De stad Gods, omgeven door, meen ik, het leger van God. Ja, we komen daar volgende keer nogal op. Maar toen dacht ik, hé, dat is leuk. Dan zie je die gemeente op aarde omgeven door die verheerlijkte gemeente. Ja, en dat blijft bij elkaar en dat beschermt elkaar. En als er niemand uit weg loopt, dan zou het heel goed zijn. Maar we weten dat het iets anders loopt. In dit geval niet een derde, maar wel iets anders, ja. Er zijn wel mensen die toch nog weer verleid worden. Maar daar ga ik me niet in verdiepen. Want ik snap er echt geen ene hun van. Ja? En ik hoop jullie ook niet, dus dan gaat het gewoon goed. Dan hoef je ook niet te denken, zoals je natuurlijk bij dit ook weer kan denken als ik zoiets zeg. Oh, stel je voor dat ik het heb. Dat ben je niet. Als je nu het gewoon stelt voor je leven en nu toch doorgaat, dan val je toch niet af. Kom nou. Dan ga je toch door om de heerlijkheid die voor je ligt. En de Heer is met je en al zijn hulp is met je. Omdat jij ja zegt. He? Het hangt dan niet af van dat je zegt, oh, dan moet ik zoveel bagage hebben. Nee, daar zorgt de Heer wel voor. Die helpt je daarin. Goed, wou ik nog even zeggen dat dit af zou kunnen wijken. Punt 7, laatste punt. Wat er gebeurt. En dan lezen we even wat we de volgende keer ook als uitgangspunt zullen nemen. Openbaring 7. Nee, openbaring 20, sorry hoor. Kijk even verkeerd. Openbaring 20. En daarvan vers 7. Juist. Openbaring 20. En daarvan vers 7. Want daar zien we waar we de hele tijd al over spreken. Openbaring 20. Vers 7. Tot 9. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dat begrijp je nu. En hij zal uitgaan om de volkeren, gemeente op aarde, aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Gog en Magog, dat is een tussenzin, om hen tot de oorlog te verzamelen en hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen, daar heb je het, de verheerlijkte gemeente, en de geliefde stad. Kijk eens wat er gebeurt en vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. Nou, dat is het. Daar zullen we het volgende keer ook over hebben, maar ik zal er nu iets over vertellen in de lijn van zoals we bezig zijn. Satan gaat er dus uit. Die trekt uit. Hij is losgelaten. Hij is los. Zijn macht is hij kwijt. Zijn wezen is hetzelfde. De verleider, de weerspannige, gaat rond, zoekt contact en dringt zich in hemels van mensen, waar zij zich voor hem helemaal openstellen. Om hen voor zijn zaak te interesseren. Om hen om te turnen en af te buigen van waar Jezus hen heen leidt. Dat is toch niet vreemd, want dat doet hij nou toch ook? Ja? Het is mooi dat je dat nou al kan onderkennen, toch? Hij zegt, hé, waar leidt dit me heen? Heer, niet waarheen leidt de weg? He, dat lied. Jongen, jongen. Ja? Maar hij zegt, ik onderken waar dit heen leidt. Dat is alleen maar negativiteit, bitterheid. Dat is alleen maar narigheid. Dat is demonisch. Dat wil ik niet. Daar breek ik mee. Als het niet lukt, haal je hulp. Ja, toch? Heb dat in de gaten. Dan zeg je, ik laat me niet omturnen door wat dan ook niet. Ik laat me niet afbuigen van waar Jezus heen leidt. Goed. Satan komt, let wel, bij volmaakt volwassen mensen. Weliswaar nog niet verheerlijkt, maar wel volmaakt volwassen. Zij maken bij deze confrontatie dus, vanuit hoe ze zijn, een volmaakte keus. Er tegenin of erin mee. en de grootvorsten van, onder andere hysterie en verwerping, dienen zich overal weer aan. Met hun divisies. Hergegroepeerd, zou ik willen zeggen. Het lijkt wel of ze even weer helemaal vrij spel hebben. En de aarde opnieuw gaan ruïneren. Als je ziet als het zand de zee of zo stond. Tjonge, dat is een indruk. Dat je denkt, ja hallo, wat krijgen we nu? Ja, het lijkt wel, zei ik. Als je dat leest ook. Zij overvleugelen de herstelde schepping. Zo lijkt het. En waarmee verleiden ze dan? Ja, dat is gissen. Als ik erover denk, denk ik, de duivel maakt altijd gebruik van verschillen. Verschillen. En hij speelt die uit. Ja, ik verzin maar iets. De gemeente verheerlijkt. Ik denk dat het heel reëel is. Maar jij nog niet. Anderen misschien daaraan gekoppeld. Weten zij het dan alleen? Hé, typisch hè. Ik geloof dat die vandaag de dag ook al actief zijn. Ja, want dat is toch hetzelfde waarmee die dan werkt als waarmee die nu werkt. Ook in gemeente. Ja. Moeten jullie altijd naar hen luisteren? Of naar, nou vul me wat in. Nou, zou ik niet doen dan.
Kan je zelf niet denken?
Kan je zelf niet denken? Kan er misschien ook nog wat meer overleg plaatsvinden? Om te komen bij uiteindelijk, pik het niet langer. Vooruit, wat zullen we nou krijgen? Je hebt toch recht van macht uit te oefenen? Ik probeer het is heel beperkt zoals ik het weergeef, maar ik probeer weer te geven hoe die verleiding werkt. Dan, maar ook nu toch, laten we wel zijn. En als we wel zijn, ja, dan trappen we hier niet in. En als we wel zijn, als we erin getrapt zijn, dan onderkennen we het. Want je kan er wel eens even intrappen. Maar dat je het onderkent, dat je denkt, nee, dit doe ik niet meer, hiermee breek ik, hiermee kap ik.
Zou je misschien ook dezelfde truc naar het paradijs weer kunnen maken?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, met dat stukje van die verheerlijking al. Van, ik kan het je veel eerder geven en veel sneller geven. Hè? En, ja, ik ga zitten denken, wil je het hebben? Ik geef het je. Spreek maar. Tegen mijn demonen en ze doen het. Maar ik dacht, spreek maar tegen mijn demonen. Spreek maar tegen de Heilige Geest en het gebeurt. Want ik denk dat ze zich wel zullen vermommen op dat moment. Zoals ze zich ook in deze tijd en nu, ik zeg het voorzichtig, vermommen. Ja? En daarom is het altijd zo goed om onderscheiding te hebben, maar niet om daarmee te meppen, maar om voor je eigen leven het heel eerlijk toe te passen naar binnen toe. Dus ze verleiden mensen tot afwijken van het normale. En waar mensen zich met deze zaken inlaten, waar ze, en dat is ook in deze tijd zo, het onredelijke niet verstaan, maar erop ingaan, daar dringen de boze geesten zich dan met legioenen tegelijk in hen. Gelukkig nu niet hoor, zeg niet. Dat is een stuk verder. In die situatie waarin ze dan zijn, zo openen ze zich als volmaakt volwassen. Dan kan alles erin, want dat pakken ze ook aan. Ik moet zoveel mogelijk hebben daarvan. Snap je? Dus dat is nog niet eens een kwestie van dat die legioenen zeggen, we forceren de boel. Maar de zaak is zo open, een grote openheid bij die mensen, dat alles erin kan. Oh, dat is in deze tijd ook wel eens. Oh, dat is in deze tijd ook wel eens. Ja, dat je in de gaten hebt, hè. Ik heb wel eens gezegd, in Babel staan alle deuren open en iedereen is bij iedereen welkom. En de machten lopen in en uit. Kijk het Oude Testament er maar op na, als je zegt, waar heb je het nou over? Er zijn beelden zat van. Het gaat erom, waar mensen zich met deze zaken inlaten, ik herhaal het dus, het onredelijke niet verstaan, maar op ingaan, dringen boze geesten met legioenen tegelijk in hen. En je snapt het, dan krijg je weer een wezensverandering. Je kan het vergelijken met de doop in de geest van de antichrist. Voor het eerst gebeurt het daar, dat het totale wezen in beslag genomen wordt en dus verandert. Terwijl het bij gebondenheid in ieder geval niet zo is. En zelfs bij bezetenheid, als je het goed bekijkt, niet zo. Zo komt er scheiding, terwijl dit bezig is. Opgehitst door de duisternis, om strijd te voeren tegen de gemeente. Het duurt een korte tijd, zou ik willen zeggen, deze penetratie. Binnendringen dus, van het leger van Satan. Iedereen kiest. En het brengt een volkomen scheiding tussen mensen onderling. Sommigen kiezen voor Satan en stellen zich bij hem op. Velen blijven trouw en vinden een schuilplaats tegen deze stortbui. Mensen blijven trouw op aarde. En En we hebben het in vers 9 gezien. De geliefde stad. Omgeven door de legerplaats der heiligen. De verheerlijkte gemeente. Daar maken mensen een volmaakte keus. En verenigen zich dus voor eeuwig totaal met Jezus Christus. Snap je hem? Zie je ook de overeenstemming met die vereniging die aan die verheerlijking van de verheerlijkte gemeente die hier verheerlijkt is al is vooraf gaat? De Heer tegemoet in de lucht verenigt met hem. In totale verheerlijking. Dat gebeurt daar voor die mensen op aarde. En de heilige als bescherming eromheen. Zij zelf blijven op hun plaats in de geliefde stad. Zo ondergaan ze, omringd en beschermd door de gemeente, de aanval vanuit de duisternis. En merken, het raakt ons niet. Vind je dat niet prachtig? Zie je dat zo'n bescherming nu ook al binnen de gemeente kan werken? Als je gewoon inderdaad zegt, Heer, ik volg u, ik onderstreep het woord, de gedachte voor mijn leven, daar ga ik in door, dan is daar bescherming omheen. Heb ik daar van alles op aan te merken, dan stap ik eigenlijk uit die bescherming weg. En dan krijg ik het zuur en beroerd. Ja, ik heb het nog erger. En dat komt allemaal daaruit. Nee, dat komt niet daardoor. Je moet terug. Hier, in die bescherming van de Heer, die die jou geeft. Nou, we zullen volgende keer zien hoe dit alles bij die hele kleine bijzin, Gog en Magog, gaat gebeuren. En als je zegt, ik vind het leuk om eens de Bijbel te lezen. En gewoon ook met de Heer eens een beetje te puzzelen daarop. Laat ik het zo maar zeggen. Misschien is het wel meer dan puzzelen. Ja, toch? Dat je Ezechiël 38 en 39 over Gog en Magog eens leest. En probeer dan zo eens te lezen dat je denkt, wat zou er nou gebeuren hier van waar we het nu al over gehad hebben? Want dan wil ik volgende keer die hoofdstukken met je doornemen en plaatsen helemaal binnen Openbaring 20, vers 7 tot en met 9. Ja? Goed. Ik heb nog 2 vragen liggen van mensen. En daar kunnen nog vragen bij. Ik heb vandaag weer even een start willen maken. Dus ik hoor al van deze mensen of die vraag behandeld willen zien. Of die inmiddels opgelost is. En als er verdere vragen zijn, graag even opschrijven. Dan kan ik misschien volgende keer gelijk op ingaan. Ja? Zullen we zingen?